Wauw. Heer, meer van dat. Meer van uw hemel op aarde. Hey, we lezen Jesaja. Het zal je niet verbazen. We zitten in een serie. We zijn vorige week zondag begonnen. En Linda nam ons mee in de kick-off van de serie Prepare the Way. Bereid de weg. Misschien ben je ingetuned net voor het eerst. Heb je vorige week gemist. Is niet erg. Volgende week en de week daarna. We pakken dit hele gedeelte uit Jesaja 40. Wat begint met die beroemde zin. Troost, troost mijn volk. Weet je, voordat het op het scherm komt. Stond het in een Bijbel, in een papier. Weet je, nu doe het op de telefoon. Weet je. Vaak maken we die grappen. Pak je Bijbel en zet hem aan. Maar nog voordat het geschreven was in het woord van God, op perkament, door profeten en andere schrijvers, leefde het woord in het hart van God. Hij heeft het geïnspireerd. Zijn geest heeft het geïnspireerd. En daarom geloven we dat zijn geest nog steeds ook hier, nu is. En dat woord van toen tot leven kan brengen nu. Dus laten we dat bidden, Heer. We bidden dat uw woord vandaag tot leven komt in ons. We schuiven naar voren op de stoel. Heer, we willen dat dit meer is dan gewoon een kerkelijke traditie, de prediking. Heer, wij willen geen prediking alleen op zichzelf. Wij willen vernieuwing. Vernieuwing van mijn denken. Vernieuwing van ons hart. Heer, we willen opwekking. Wek ons geloof op. Wek ons leven op. Uw woord maakt levend. Uw woord herstelt. Uw woord geeft richting. Dus kom, Heilige Geest, en spreek als we met elkaar in uw woord duiken. Amen. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek, staat spraak, maar spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend. Dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan. Omdat zij een dubbele straf voor haar zonde uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Hoor, een stem roept, baan voor de Heer, een weg door de woestijn. Effen in de wildernis, een pad voor onze God. Prepare the way. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. En dan waren de grote finale van dit gedeelte. De luister van de Heer. Het hangt ook in de hal nu op een van die grote banieren. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. De komende maand en de komende periode willen we ons laten leiden door God aan de hand van dit gedeelte. Het is een nieuw thema. Prepare the way. Want het is een nieuw seizoen. En natuurlijk, je kan zeggen, ja, nieuw seizoen, want het is september en de scholen gaan weer beginnen en de vakantie is voorbij. En er komt gewoon weer een soort nieuw schooljaar, een nieuw kerkelijk jaar, zou je ook kunnen zeggen. Alles start weer gewoon op en we starten weer een kick-off of the new season. Maar ik denk dat we dan tekort doen wat we hiermee willen zeggen, wat God hiermee wil zeggen. Dit is niet alleen september, nieuw kerkelijk jaar. Nee, wat we ernaar verlangen en waar wij voor bidden is dat een nieuw seizoen meer is dan alleen iets in de agenda, zoals in september, nieuw seizoen. Nee, een nieuw seizoen is iets in Gods agenda. Hij wil iets nieuws doen. Hij wil vernieuwing brengen door de Heilige Geest. Hij wil een nieuw en vernieuwend werk doen in mij, in jou, in onze gezinnen en in onze kerk. Dus met het feit dat we een nieuw seizoen instappen, zeggen we niet alleen, hey, volgens de agenda is het september new season. Nee, zeggen we, hier, we stappen een nieuw seizoen in, want u wilt iets nieuws doen. U wilt een vernieuwend werk doen. En in Jesaja 40 slaat de profeet, of beter gezegd God zelf, ook een bladzijde om voor een nieuw seizoen. Linda had een prachtig mooi plaatje vorige week. Ik zag wat mensen foto's van nemen, dat is een goed idee. Even zo'n overzicht van Jesaja, het boek Jesaja. Jesaja, het boek Jesaja is eigenlijk een verzameling van woorden van God, profetieën. Het is een verzameling van woorden van Jesaja. En ook vandaag wat we gaan lezen, Jesaja 40, het zijn woorden van de profeet. En er is wat debat over, is dat echt van Jesaja of is het uit de school van Jesaja? Want Jesaja leefde tijdens de Assyrische overheersing, maar niet tijdens de Babylonische ballingschap. En anderen zeggen, nee, maar het is simpelweg zijn profetisch zien van dat er een straf gaat komen, dat God ook troost gaat geven. En zo zijn er allerlei ideeën over. Nou, dat is eigenlijk te veel om nu daarover in te duiken. Hoeft ook helemaal niet. We nemen gewoon vandaag het woord van God. Dus het woord van God tot ons. En we luisteren naar wat de Heer ons te zeggen heeft. Als wij in die die tekst duiken, ook voor een nieuw seizoen. Heer, wat heeft u voor ons als Mozaïek? We want to prepare the way, maar wat betekent het voor ons vandaag? En dan begint dat nieuwe hoofdstuk begint met troost, troost. Met dubbele troost. Een dubbele troost. Het volk heeft uit de handen en het hart van een rechtvaardig en liefdevolle God ook, zegt de profeet, een dubbele straf voor haar zonde uit de hand van de Heer ontvangen. We hebben het gelezen. Een dubbele straf. Een dubbele straf. En deze straf kwam tot uiting in de Babylonische ballingschap. En wacht even. Een dubbele straf? Wordt God hier weggezet als een God die te veel of buitensporig straft? Een God die te veel straft. Een dubbele straf. Nee, dat gelooft Israël niet. Dat gelooft ook Ezra niet. Ezra is, je zou kunnen zeggen, hij stond aan de wieg van een vernieuwing, van opwekking in Israël na de Babylonische ballingschap. Een nieuw seizoen waarin Ezra ging zijn volk voorin opnieuw bekering, in het hart buigen voor de Heer en zeggen, Heer, we messed up. Wij hebben het fout gedaan, maar wij keren ons opnieuw tot u. En die Ezra die zegt in Ezra 9, dat na alles wat ons overkomen is vanwege onze slechte daden, vanwege onze grote schuld, nu u, onze God, ons minder heeft gestraft dan wij verdienden. En er zelfs voor gezorgd hebt dat dit deel van het volk ontkomen is. Puntje. Dus met andere woorden, als je Ezra, het volk van Israël, leidt in een nieuw seizoen. In een nieuw era, in een nieuw seizoen van Israël. Dan blijft hij niet hangen in een dubbele straf. Nee, hij ziet dat God zo genadig is. God had nog meer kunnen doen, misschien wel moeten doen. Als het gaat om de grote schuld van Israël. Maar het is niet dubbele straf. Dubbele straf is niet een God die buitensporig zijn boekje te buiten gaat. Die zegt, oh sorry, ik heb misschien iets te veel gestraft. Nee. Israël weet het. God heeft zelfs minder gestraft dan wij verdienden. Maar wat betekent dubbel dan wel? Wat betekent dubbel dan wel? Nou, kiflayim in het Hebreeuws kan ook betekenen dat iets volledig is. Dat iets in zijn geheel is afgerond. Of dubbel, zoals je een kleed of document dubbelvouwt. Is afgerond. En volgens anderen wijst dubbel op meerdere straffen, volken die bezit hebben genomen van Israël. Naast de Babyloniërs ook anderen, en de meesten kennen van ons ook de geschiedenis wel van Rome, die ook heerste over Israël. Zo was er een dubbel deel. Zo zien andere Bijbeluitleggers het weer. En weer anderen die leggen het zo uit dat Israël zich heel erg bewust van was dat het lijden waar zij in terechtgekomen was hun eigen verantwoordelijkheid was. En het lijden wat je dragen moet, en dat je dan vervolgens daar zelf ook nog eens verantwoordelijk voor bent, voelt dat niet als een dubbele straf? Dat je in een situatie van lijden bent, niet omdat het jou overkomt, maar omdat je zelf keuzes hebt gemaakt. Maar hoe het ook zij, denk niet bij het woord dubbele straf aan een God die erop uit is om straf uit te delen. Sterker nog, in ditzelfde boek Jesaja profeteert hij van een Messias. Hij profeteert een koning. Een leidende knecht wordt hij genoemd. Die volgens Jesaja 53 zelf alle schuld draagt. Die de straf van Israëls zonde op zichzelf neemt. En niet alleen Israëls zonde, jouw zonde. Mijn zonde, zijn striemen, onze genezing. Genezing van een ziekte die zonde heet. En waarmee Israël en ook jij en ik zo mee geïnfecteerd zijn. Dus hoe het ook zij, het is niet een dubbele straf van een God die zich buiten zijn boekje gaat. Nee, het is een God die daarmee juist zegt, het is een nieuwe bladzijde. Ik sla het doek dubbel. Ik ga door. Er is een nieuw seizoen. En het nieuwe seizoen begint daarom ook niet alleen met dubbel straf, maar met dubbel troost. Troost, troost. En het woord, het Hebreeuwse woord dat hier in Jesaja 40 met troost wordt vertaald, draagt een diepe emotionele lading. In alle vormen waarin het woord voorkomt in de Bijbel, spreekt het van een diepe innerlijke bewogenheid. Het is niet een oppervlakkige geruststelling. Het is niet een ei over de bolletje. Mama, kusje. Nee, het is een intense beweging van het hart van God naar zijn volk. God zelf biedt echte, diepe troost aan een volk dat lang heeft geleden. Hij komt hen tegemoet met woorden die niet alleen geruststellen, maar ook genezen en helen. En deze troost is geen excuus of een doekje voor het bloeden. Deze troost is herstel aan de bron. Herstel aan de bron. Spreek Jeruzalem lef in, moed in. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Haar slavendienst is voorbij. En als de profeet zo'n woord gebruikt, slavendienst, dan herinnert dat de luisteraars, de mensen die het horen, dan herinnert dat aan dat eerdere trauma van Israël. Het trauma van Egypte. Het trauma van het slavenhuis. Oh, als dat woord eenmaal valt, slavendienst, dan denk je, oh, daar zijn we toch al eens geweest. Daar zijn we toch al eens geweest. Egypte. Waar God zegt, hey, ik heb jullie lijden gezien en ik heb jullie klagen gehoord. Waarin hij zelf is binnengestapt in het verhaal. Waarin hij door Mozes heen zelf is binnengestapt. En in Egypte heeft het volk heeft verzameld en gezegd, hey, er is bevrijding. Hoe? Door de wildernis, door de woestijn. O, Israël herinnert het zich. Hij heeft het gedaan. En nu zegt Jesaja, hij gaat het opnieuw doen. Hij gaat het opnieuw doen. Een weg door de wildernis. Opnieuw een weg door de woestijn. En zoals bij Exodus het volk in de woestijn werd geleid. En daar een verbond kwam. Een verbond tussen God en Israël. Ik ben jullie God. Jullie zijn mijn volk. En Israël zei, ja, u bent onze God. Wij zijn uw volk. En daar als het ware had God een verlangende visie om zijn cultuur, om zeg maar zijn koninkrijk te vestigen op aarde door Israël heen. En precies eigenlijk dat wat hij wilde, daar zien we Israël in falen. Daar zien we Israël struikelen. Daar zien ze dat zij in hun kant van het verbond niet houden. Maar juist in die scene, in die scène, heeft God nog steeds troost. Troost mijn volk. In de wetenschap dat het volk het niet redt. Toch nog steeds zijn eigen weg gaat. Weer een Egypte, maar nu Babylonische ballingschap. Weer dat het misgaat. En toch is het troost. Toch zegt God niet, ik trek mijn handen ervan af. Nee, er is nog steeds troost. Sterker nog, troost mijn volk. God houdt zich aan het verbond waar Israël zich niet aan kon houden. Mijn volk. Het zijn woorden van verbinding, van intimiteit, woorden van verlangen naar. Er is een andere profeet, Hosea 1 vers 9 zegt dat. Er is een andere profeet, een andere dan Jesaja, die kreeg kinderen en hij moest zijn kinderen namen geven als een soort aanschouwend onderwijs voor Israël. En hij noemt zijn zoon Lo Ami, zegt Hosea 1 vers 9. De Heer zei, geef hem de naam, geef je jochie de naam Lo Ami. Als je nog een naam zoekt, als je verwachting bent van een jochie en je zoekt nog een naam, ik zou hem niet aanbevelen. Want Lo Ami betekent niet mijn volk. Dus God, je zou kunnen zeggen, in zijn heilige woede, in zijn passie voor Israël, zegt, dit is het niet. Wat hier gebeurt, wat hier gezegd wordt, wat hier gedaan wordt, wat ik nu zie in en door mijn volk heen, dat is Lo Ami. Dat is, u bent niet mijn volk. En ik zal er voor u niet zijn. Wow, wat een woorden. Wat een scherpe woorden. Maar Goddank, het is geen definitief oordeel. Want later in Hosea 2 vers 23, verandert God die woorden. En blijkt zijn genade en diepe ontferming voor zijn volk. Want hij zegt, ik zal zeggen tegen Lo Ami, u bent mijn volk. En het volk zal zeggen, u bent mijn volk. God, troost mijn volk, zegt jullie God. Ik hou me aan het verbond. Ik hou me eraan waar het bij jullie bij de handen afbreekt. Ja, maar hoe dan? Wanneer dan? Hoe is dan dit vervuld? Hoe heeft God zich gehouden aan wat hij belooft door Jesaja heen? Dat er troost is, dat ze zijn volk zijn en dat hij zijn luister zal openbaren. Dat het goed komt. Hoe dan? Wanneer is dat dan gebeurd? Wanneer is deze profetie werkelijkheid geworden? Want zelfs na het herstel van de stad en de tempel onder leiding van Nehemia en Ezra is toch die vrede er niet gekomen die beloofd werd door de Messias. Waar blijft die luister dan? Zelfs na de herstel van de tweede tempel, kan je lezen in de geschiedenis, kwamen er andere volken die ook bezit namen, tot aan zelfs Rome aan toe. Wanneer is dat dan gebeurd? Wanneer is die troost werkelijkheid geworden? Sterker nog, na de laatste profeet, na Maleachi, is het 400 jaar lang stil in Israël. Geen woorden van God, geen profetieën, geen signaal uit de hemel. Het was stil, terwijl de ene volk naar het andere Israël in bezit nam, de tempel ontwijdde met afgoderij. En in die stilte groeit er een diep verlangen onder het volk naar een bevrijder, een leider, een Messias, een nieuwe koning. Want hij had toch beloofd aan David dat er altijd iemand op de troon van David zou zitten. De troon van Juda zou toch nooit leeg zijn? Juist niet, omdat God zorgt en regeert over Jeruzalem en over Sion. Nou, waar blijft dan die zoon van Juda? Waar blijft de leeuw van Juda? Waar blijft de luister van God die Jesaja beloofd heeft? Waar is dan de luister en de heerlijkheid van God? En die nieuwe bladzij, laten we zeggen, God gaat iets nieuws doen. Een nieuw seizoen, een nieuw begin, dat nieuwe bladzij, die nieuwe bladzij. Die zien we in het evangelie van Matthäus. Die zien wij in het evangelie van Johannes. Zij roepen het als ware uit. Dit gedeelte, wat ons gedeelte is, hoor, een stem roept. We komen het tegen op de bladzijdes van Matthäus. We komen het tegen op de bladzijdes van Johannes. Het evangelie klinkt, jubelt, schreeuwt, juicht daar. Hier is de vervulling. Hier is de vervulling. Troost, troost mijn volk is nu, is aanstaande. Het is happening right here, right now. Hoe dan? Nou, in Jezus Christus. De luister, Gods glorie, zijn majesteit heeft een naam gegeven. En zijn naam is Jezus. En Matthäus maakt duidelijk dat Johannes de Doper een wegbereider is. He was preparing the way. Johannes de Doper was preparing the way. Matthäus zegt het duidelijk. Hey, hoor een stem roept. Het zijn de woorden uit Jesaja. Dit zijn de woorden uit Jesaja. Prepare the way, prepare the way. Hoor een stem. Hey, ik hoor de stem. Ik hoor de stem. Van wie is die stem? De stem van Johannes de Doper. En hij roept, bekeert u. Want zijn preparing the way is for the kingdom of God. De koninkrijk van God is nabij. Het koninkrijk van God is nabij. In Johannes' evangelie zegt Johannes de Doper zelf, ik ben de stem die roept in de woestijn. Nou, Johannes had geen last van grootheidswaanzin. Hij wist dat hij de vervulling was van wat Jesaja geprofeteerd had. Ik ben de stem die roept in de woestijn, maak recht de weg van de Heer. Zoals de profeet Jesaja heeft gezegd. Als wij willen weten hoe Jesaja 40 vervuld is, dan hoeven we niet heel lang te discussiëren. Dan is het voor ons klip en klaar. De stem die roept is Johannes. En de luister die geopenbaard wordt is Christus. Troost, troost mijn volk. God gaat iets nieuws doen. God gaat... Dus Johannes is zelf niet de weg. Nee, hij bereidt de weg. Voor de koning en voor zijn koninkrijk. In Christus grijpt God in. En de luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De evangelist Johannes heeft daar zelf woorden aan gegeven. Als we het hebben over de luister van de Heer, dat is een prachtig thema. Dat is een rode draad door heel de Bijbel heen. Dat begint al op de eerste bladzijdes van de Bijbel. En als je dat rode draad volgt, dan kom je langs Exodus, waar een tabernakel wordt neergezet voor de glorie van God. De majesteit valt neer. Priesters kunnen niet eens blijven staan om dienst te doen. Dat is nog een soort ordeverstoring door uit de hemel zelf. En we zien dat die lijn van glorie doorgaan. En we zien het in de tempel van Salomo. En als je die lijn doorloopt, kom je bij Johannes 1. En Johannes 1 zegt, het woord is mens geworden, heeft in ons midden getabernakeld. Het Griekse woord voor gewone is tabernakelen. Dikke knipoog naar Exodus. En vol genade en waarheid. En wij hebben zijn doxa, zijn luister, zijn majesteit en grootheid gezien. Hetzelfde woord, de luister van de enige zoon van de Vader. Jesaja 40. Jesaja 40 is vervuld. We hebben zijn luister gezien. Prepare the way. And the king came. En de koning kwam. De koning kwam. Wauw. Dank u, Jezus. Hosanna voor de zoon van David. We zongen het net. Hosanna voor de zoon van David. Maar wacht even. Dat is mooi. Dat geloven we. Misschien. Misschien geloven we dat. Ja. Maar nu moeten we ook een sprong maken naar nu. Naar ons hier in Mozaïek. In deze tijd. Waarom doen wij dit thema? Prepare the way. Waarom zouden wij als Mozaïek terug willen grijpen naar een gedeelte Jesaja 40, vervuld in Johannes de Doper en in Christus zelf? Waarom geven wij onszelf een Johannes de Doper opdracht mee? Wij staan voor een nieuw seizoen, voor iets wat God wil doen in ons land, in deze wereld. En wij zeggen als het ware tegen onszelf, hey, wij willen als Johannes de Doper wegbereiders zijn. Waarvoor? En waarom? Waarom geven wij onszelf die opdracht mee wat resoneert met Jesaja 40? Of wat mee resoneert met Jesaja 43? Dit is wat Jesaja 43 zegt. Let op, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan de weg door de woestijn. Waar we net lazen, hey, een weg door de woestijn. Hey, dat is een soort oproep. Troost mijn volk, een weg wordt bereid. Zegt God zelf, ja, en ik ben degene die de weg bereidt. Ik ben degene die een weg bereidt door de woestijn. En ik maak rivieren in de wildernis. Waarom? Waarom pakken wij dit gedeelte aan? Waarom trekken we het nu naar anno 2025 in deze gekke wereld? Die zucht in barensnood. Waar pijn en verdriet is. Waar we het journaal aanzetten of juist niet meer aanzetten. Omdat ik denk, ik weet niet meer wat ik zie en wat ik moet geloven. Waarom doen we dit? Maar ik zeg het schoorvoetend, maar ik zeg het toch. Mag ik in deze context het woord opwekking noemen? Revival. Wij menen dat God dat op ons hart heeft gelegd. Om ons als kerk voor te bereiden voor een nieuw werk. Of beter gezegd, een vernieuwend werk van Gods geest in deze tijd. Kerk, we hebben iets te doen. We hebben ons voor te bereiden. Ik weet niet hoe jij naar het journaal kijkt, maar van de week, ik was een paar dagen weg. Ik had niet heel veel tijd om naar het journaal te kijken. Maar ik zag berichten van Haarlem en van Beverwijk. Heb je dat gehoord? Heb je het gezien? Hoe gangs, hoe jongens de straten innemen. Zo gewelddadig. Scholen die moesten dicht. En ik lees dat en ik zie dat en ik zal je zeggen wat ik erbij voel. Dit is wat ik erbij voel. Heer, waar is de kerk? In zo'n situatie. Hoe kan het dat er mensen zijn of dat er situaties zijn die denken, hey, deze straten horen toe aan het kwaad. Deze straten horen toe aan het geweld. Deze straten horen toe aan het rijk der duisternis. Waar is een kerk die opstaat en zegt, oh no way. Wij geloven dat Jezus koning is. Dat hij is gekomen, zijn leven heeft neergelegd, opstond uit de dood en zijn geest heeft gegeven, zodat er een kerk geboren zou worden die in welke situatie in deze wereld dan ook zou zeggen, Jezus is koning. En dit stukje aarde is ook van hem. Beverwijk is van Jezus. Haarlem is van Jezus. Veenendaal is van Jezus. Hij is de koning. En zou het kunnen dat God zijn kerk wil voorbereiden voor iets wat hij wil doen in deze tijd. Een herleving, een opwekking van die kerk. We noemen al snel iets revival. Op Instagram, revival. Zelfs als ik jongeren hier zie dansen afgelopen zondagavond. Geweldig. Op Happy Day of Get Up, Get Up, Get Up. Get Up, I agree. Ze zeggen dus revival. En ik geniet er zo van. Ik heb tranen in mijn ogen als ik het zie. Maar ik denk dat het geen revival is. Zelfs niet als we dansen op straat. Is ook nog geen revival. Weet je wat revival is? Dat vergeving, genezing en herstel van Jezus zo om zich heen grijpt dat we gaan zien dat de wachtrijen in de jeugdzorg kleiner worden. Als we verslavingscijfers in dit land zien kelderen. Als we getallen zien waaruit blijkt dat de inname van drugs afneemt. Als er niet meer gedeeld wordt op schoolpleinen. Ik denk dat we dan als gevangenissen leger worden, als rechters minder te doen hebben. Als de consumptie van alcohol afneemt en van drugs. Ik denk dat we van revival kunnen spreken als we zien dat de getallen laten zien dat meer huwelijken bij elkaar blijven. Dat kinderen weten wie hun vader en hun moeder is. Ik denk dat dat revival is. Ja, het is geweldig om samen te komen, te zingen, te springen voor onze Heer. Maar revival is meer van Jezus koningschap en zijn koninkrijk zichtbaar maken. Meer van de hemel op aarde. Ik las van de zomer dit boek. En komt hier dan. Prepare the Way for Revival. Het is van Ian Malins. En ik las in een van de eerste bladzijden deze quote. What we call revival is simply New Testament Christianity. It's saints, the saints getting back to normal. Geloof je dat? Als je ziet, ik vond het leuk. Ik dacht, dit is het. Ik had iets meer reactie dan nu, merk ik, toen ik dat las. What we call revival is, come on guys, it is simply New Testament Christianity. It's the saints getting back to normal. Opwekking is God die in zijn genade naar ons toekomt om ons wakker te schudden uit onze geestelijke slaap. Om ons hart nieuw leven in te blazen. En ons op te wekken tot een geestelijk leven die we altijd al hadden moeten ervaren. Opwekking is God die blaast op de smeulende resten van de kerk van Nederland. Opwekking is God die komt naar de kerk en blaast op de smeulende resten. Blaast op de smeulende resten van een kerk die nog amper levens lijkt te hebben hier en daar. En het is een God die zijn volk opwekt. Het is een volk wat wordt verfrist, wat wordt vernieuwd en hersteld tot geestelijke gezondheid, heelheid en vreugde in hem. Opwekking is God die ons optilt van een ondermaats naar een nieuw normaal christelijk leven. Terug naar het leven zoals we dat zien in het Nieuwe Testament. En de vraag vandaag is, Moziek. Mag God zo ons hart breken? Over de staat van ons land. De staat van deze wereld. En misschien zelfs de staat van deze kerk. Mag God ons hart breken en ons brengen op een plek waar het nodig is dat ik mij bekeer. Want waar begint opwekking? Opwekking begint in mijn leven. Waar ik mij terugkeer, bekeer en zeg, Heer, wat is uw agenda voor mijn leven? Opwekking begint bij een kerk die zegt, we leven niet langer voor onze eigen agenda, wij willen uw agenda. Heer, wat het ook kost, wat u ook vraagt, een nieuw seizoen is ook nieuwe toewijding. U zei ja en wij zeggen ja. Het is preparing the way. Preparing the way is een honger naar meer van God in onszelf. Preparing the way is een verlangen dat God een herstellend werk doet in en door ons heen. Preparing the way is een volk wat zo verlangt naar God dat als we 1 week de prayer room reserveren, omdat we meer van Gods geest willen, omdat we meer van zijn kracht willen in onze zwakte, dat we in 1 week niet genoeg hebben. Dat we ontdekken dat die week eigenlijk overstroomt. En dat we een 2e week moeten plannen. En dat we een 3e week moeten plannen. Omdat een kerk zo verlangend is. Zo wanhopig is. Dat is misschien wat ik mis in de kerk van vandaag. En misschien wel ook in mijn eigen leven. Ik mis de wanhoop naar de kracht van God. Ik mis de wanhoop naar echt wat Hij kan doen in ons, door ons heen. Want guys, dit is fantastisch. Ik geniet van wat we hier hebben. Ik geniet van 2 zondagen vol. En dat je denkt, hoe gaan we dat in de toekomst doen? Maar het punt is, dit is niet het doel. Herstel van de wereld is het doel. Dit is niet het doel. Dit is gaaf, is mooi, dat is hartstikke mooi. Maar weet je, waar gaan we precies naartoe als we zeggen prepare the way? Ik weet het niet precies, maar dit weet ik wel. Hier wil ik niet blijven. Ik wil niet blijven op een plek waar we samenkomen. Waar we samenkomen voor worshipliederen en mooi en bemoediging en dat we dan naar huis gaan. Ik hoop zo dat Jezus ingrijpt in deze gebroken wereld. En ik bid voor mezelf en voor jullie als kerk en ook als leiders. Bid ik, Heer, arresteer ons voor uw agenda. Wij willen doen wat u ons geeft te doen. Maar Heer, voordat we dat gaan doen, Heer, dan komen we eerst maar gewoon bij u. Buigen we onze knieën. Heer, hier zijn we. Hier zijn we. Ik denk dat opwekking van de wereld begint bij een bekering van de kerk. Waar ons hart breekt, niet alleen over de staat van de wereld, die is al 2000 jaar lang behoorlijk. Maar ook waar ons hart breekt over de staat van de kerk. En ik bid voor een kerk. Ik bid voor mezelf. Ik bid het voor jou. Ik bid het voor mij. Ik weet niet eens precies wat ik nu zeg. Ik ben maar off script. Ik ben een beetje aan het zoeken naar woorden. Maar ik bid dat wij samen, Mozik, dat wij samen op een punt komen. Dat we zeggen, Heer, breek ons hart voor wat uw hart breekt. Want we willen meer van u. We hebben gehoord van opwekking in het verleden. We hebben gehoord van uitstortingen van uw geest. We hebben het effect gezien op de samenleving. En wij kijken nu naar Nederland. En we zeggen, Heer, vervul ons met zo'n diepe bewogenheid. Dat het voor ons duidelijk zichtbaar wordt waar wij ons te keren en te bekeren hebben tot u. Heer, dat we niet gaan voor de status quo en voor het succes voor het oog. Maar dat we zeggen, nee, Heer, dit land is uw land. Deze wereld is uw wereld. En deze kerk is uw kerk. Waar we naartoe gaan, weet ik nog niet precies. Maar dat we hier niet kunnen blijven, weet ik wel. Dus kerk, als je kan, laten we staan. En dan bidden wij wat we al een tijdje aan het bidden zijn. We have heard of the ancient stories. We hebben verhalen gehoord, Heer. We hebben het gezien hoe het kon, hoe het gedaan heeft in het verleden. En nu, Heer, als kerk komen wij bij u. En we zeggen, Heer, doe het opnieuw. U bent aan het bewegen in deze wereld. En wij willen met u meebewegen. U bent, Heer, on the move. En wij willen met u meebewegen. Dus wij strekken ons wanhopig uit naar de kracht van omhoog. Van de Heilige Geest. En zeggen, Heer, hier zijn we. Laat uw vuur opnieuw vallen. Zet ons in beweging. Wij buigen ons voor u. Laten we het samen zingen. Prepare the way. God is iets nieuws aan het doen.